vrede zij u van God den Vader, door Jezus Christus den Zoon, in den Heiligen Geest. Amen. We zingen met elkaar het Psalm 100, daarvan het eerste en het vierde vers. Juich, aarde, juich, alom den Heer, dient God met blijdschap, geeft hem eer, komt nader voor zijn aangezicht, zingt hem een vrolijk lofgedicht, want goedertieren is de Heer, zijn goedheid eindig, nimmer meer, zijn trouw en waarheid, houdt haar kracht, tot in het laatste nageslacht. Ik las u uit Psalm 100, daarvan het eerste en het vierde vers. Deze woorden. Ik ben de Heere, uw God, die u uit Egypte land, uit het diensthuis uitgeleid hebt. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken van hetgeen dat boven in den hemel is, nog van hetgeen dat onder op de aarde is, nog van hetgeen dat in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, nog hen dienen, want ik, de Heere, uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde, aan het vierde lid, dergenen die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij lief hebben, en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren, uw God, niet ijdelijk gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdelijk gebruikt. Gedenk den Sabbatdag, dat gedien heiligt. 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar de 7e dag is de Sabbat des Heere, uw God. Dan zult gij geen werk doen, gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling, die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere den hemel en de aarde gemaakt, de zee en alles wat daarin is. En hij rustte ten 7e dagen. Daarom zegende de Heere den Sabbatdag en heiligde den zelve. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat de Heere, uw God, u heeft. Gij zult niet doodslaan. Gij zult niet afbreken. Gij zult niet stelen. Gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naasten huis. Gij zult niet begeren uw naasten vrouw, nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd, nog zijn os, nog zijn ezel, nog iets dat uw naasten is. We luisteren naar het woord van God en we lezen uit de profetieën van Zacharia. Daarvan nader hoofdstuk 14, van vers 1 tot en met vers 9. Uit de profetie van Zacharia, hoofdstuk 14, van vers 1 tot en met vers 9. Ziet, de dag komt, den Heere, dat uw roof zal uitgedeeld worden in het midden van u, o Jeruzalem. Want ik zal alle heidenen tegen Jeruzalem ten strijde verzamelen. En de stad zal ingenomen. En de huizen zullen geplunderd. En de vrouwen zullen geschonden worden. En de helft der stad zal uitgaan in de gevangenis. Maar het overige des volks zal uit de stad niet uitgeroeid worden. En de Heere zal uittrekken. En hij zal strijden tegen de heidenen, gelijk ten dagen, als hij heeft gestreden ten dagen des strijds. En zijn voeten zullen te dien dagen staan op de olijfberg, die voor Jeruzalem ligt tegen het oosten. En de olijfberg zal in tweeën gespleten worden, naar het oosten en naar het westen, zodat er een zeer grote vallei zal zijn. De ene helft des berg zal wijken naar het noorden, en de helft deszelfde naar het zuiden. Dan zult gelieden vlieden door de vallei mijner bergen, want deze vallei der bergen zal reiken tot Azal. En gij zult vlieden, gelijk als gij vloot voor de aardbeving in de dagen van Uzzia, den koning van Juda. Dan zal de Heere mijn God komen, en al de heiligen met u, o Heere. En het zal te dien dagen geschieden, dat er niet zal zijn het kostelijk licht en de dikke duisternis. Maar het zal een enige dag zijn, die den Heere bekend zal zijn. Het zal nog dag, nog nacht zijn. En het zal geschieden, ten tijde des avonds, dat het licht zal wezen. Ook zal het te dien dagen geschieden, dat er levende wateren uit Jeruzalem vlieten zullen. De helft van die naar de Oostzee en de helft van die naar de Achterste Zee zullen des zomers en des winters zijn. En de Heere zal tot koning over de ganse aarde zijn. Te dien dagen zal de Heere één zijn en zijn naam één. We zingen met elkaar op Psalm 25, het tweede vers. Heer, ai, maak mij uw wegen door uw woord en geef bekend. Leer mij hoe die zijn gelegen. En wat er dan verder volgt, Psalm 25, het tweede vers. Denken over de toekomst der kerk, getekend bij het beeld van de levende wateren die uit Jeruzalem vlieten. Een tekst uit het Oude Testament en een context uit het Nieuw Testament. Uit het Oude Testament in de profetie van Zacharia, uit het Nieuw Testament uit de Openbaringen. Uit het Oude Testament, het laatste hoofdstuk van de profetie van Zacharia, het Nieuwe Testament, het laatste hoofdstuk van de Bijbel. Zacharia 14, het achtste vers. Ook zal het in die dagen geschieden, dat er levende wateren uit Jeruzalem zullen vlieten, de helft van die naar de Oostzee, en de helft van die naar de achterste zee zullen des zomers en des winters zijn. En daarnaast een tekst uit het Nieuw Testament, Openbaringen 22, het eerste vers. Hij toonde mij een zuiver rivier van het water des levens, klaar als kristal, voortkomende uit een troon van God en van het Lam. Staat al met elkander God om een zegen over zijn woord. Groot en heerlijk God, om eens een schone sabbatuchten, waar de hemel uw eer en het uitspansel uw handen werd verkondigd, waar heel de schepping een stem van schoonheid is. Komen wij tot u om te bidden. Geef ons op een wereld van smart, van snikken en van rouw, van ondergang en stervenspijn. Geef ons op zulke wereld der benauwing een stem schoner nog al die der schepping om uw naam vanmorgen te prijzen. En u den Heere te loven, dat gij ondergedachtig zijt, en dat we hier met elkander de blijdschap van den Sabbat mogen vieren. Want Heere, wat zou toch op aarde een levensgang zijn, zonder Sabbat schoon en sabbatlicht en sabbatstoekomst. Wat zou een wereld zijn hier beneden, als geen doorgang ons gegeven werd in de smarte gangen van benauwing van dood en sterven, maar elke sabbatdag, o deze, zingt het ons voor in blijde, blijde klanken, na de dood, het leven ons bereidt, God neemt ons op in zijn heerlijkheid. Want heren, sabbatdag is doorbraak van den dood. Sabbatdag is overwinning op den dood. Sabbatdag zegt ons iets van hem, van onze heiland en heren, die de eerste dag der week heeft geheiligd en de dood verslonden heeft tot overwinning. En daarom zijn wij blij, heren, dankbaar gestemd, dat we zulk een sabbat beleven. Wij verstaan het altijd niet, heren. Wij raken aan de dingen gewoon, het is een datum, het is een dag. Onder de dagen der week alleen, we hoeven niet meer zo te sjouwen. Maar anders een dag, maar een sabbatdag. Dat is het te weinig, veel te weinig. De hopen der zaligheid klinkt niet genoeg in ons leven. En de blijdschap van uw woord, Jezus Christus, die onze hoop is, spreekt en zingt te weinig door dit leven. En daarom, ach, is er veel klagen, maar zo weinig roemen. Is er veel donkerheid, maar zo weinig licht. Is er veel verdrukking, maar zo weinig vreugde in het midden van de verdrukking. Zo weinig van dat onze lichte verdrukking, die zeer haast voorbij gaat, werkt een gans uitnemend gewicht van eeuwige heerlijkheid. Heere, dat er een volk op aarde zijn dat uw deuden roemt, dat uw beloften smaakt, dat uw trouw doorleeft, dat uw toekomst met heimwee verlangt. We zijn vanmorgen hier om met elkander over den rijkdom van uw genade die in Christus is te denken, die gij laat uitstromen binnen in uw Sion op aarde. We gaan met elkander in beeldschrift lezen. Wat u op deze wereld hebt gebracht aan heerlijkheid van uw naam, aan trouw van uw verbond, aan vastheid van de toekomst die zo beeft anders. We gaan daar met elkander over denken, Heer. O, geef ons dat we uit dit woord de kracht mogen putten om te wandelen zonder moeder en te lopen zonder mat te worden. Om te zingen in de grootste smarten, blijven onze harten in den eeuwige rust. Heere, wil door uw rijke geest, wil door den heilige geest, nog eens onze geest aanroeren en ontroeren, Heere. Wij die dikwijls zo vastig zijn in de dingen van het geestelijk leven, heren. Wij die zo in de sleurgang van het alledaagse daarvoor stappen, wij die zo weinig moed en krachten scheppen uit u, om de loopbaan te lopen die gij geeft te lopen, heren. Geef ons vanmorgen bij dit uw woord zulke rijke zegen, dat wij de wereld bezitten als niet bezittende, en dat wij dwars door die wereld heen en over die wereld heen mogen weten wat het inhoudt, dat wij, die in Christus Jezus zijn, meer dan overwinnaar zullen zijn, omdat hij ons heeft lief gehad. Zo de blijdschap kennen, zo de vreugde schijnt verstaan, zo een goed getuige is altijd brengen uit het Kanaan dat wacht. Dan verstaan we uw woord om de deugden te verkondigen. Aan hem die ons geroepen heeft uit de duisternis tot zijn wonderbaar licht, Heer. Wil uw kerk ook ter plaatse daarmee bedouwen? Maar wil ook nog harten tot u bekeren, Heer. Dat er nog eens kracht van u uitgaat. Geef dat ze het niet alleen maar horen wat we aan u hebben. En wat we in u mogen bezitten. Maar dat harten die alleen maar woelen in de dingen van beneden. Dat zulke harten, zulke kleine zielen die alleen maar in zo'n klein wereldje rondstappen, Heren. Dat ze nog eens leren mochten. Het eeuwig goed. Dat onbegrensde goed der zaligheid. Dat gij hebt weggelegd voor die u vrezen. Dat is pas een wereld die waard is om te zoeken en om te beleven. Deze wereld niet. Daarom bidden we u, God. Maak in zulke harten woningen. Door de krachtdadige, wederbarende kracht van den Heilige Geest. Opdat ze door leven tot leven worden gewekt. Heer, wanneer wij vanmorgen hier zijn, dan denken wij aan al de nood der wereld, al de smart van beneden. Ach, de tijdingen rollen zo binnen van onverwachte sterfgevallen. Van al de nood van deze wereld, pijn. Wie beschrijft het al in die donkere bladzijden? En als we hier zijn, heren, dan willen wij denken aan een broeder der gemeente die een ernstige operatie onderging op de dag van gisteren en die bij aanvang redelijk wel is. Het was ook zijn behoefte u te gedenken, hem te gedenken voor uw aangezicht, heren. Kon het in uw raad bestaan, spaar dit leven en laat al datgene wat geschied is zo tot genezing zijn, dat hij de blijdschap der beterschap in zijn lichaam mogen ervaren, o God, en dat hij zijn smarten niet alleen ledigen, maar bovenal heiligen wil, dat is toch altijd nog meer. Wij gedenken een moeder des gezins, die ook ernstig krank is. En wij bidden van u, Heere, wil ook haar goed gunstig wezen. En kon het in uw raad bestaan, wil die moeder nog sparen voor dat gezinsleven. Maar laat haar hart leven, o God, dat verbonden is aan haar gezin. Laat dat hart leven toch nauwer, nog verbonden. Bonden zijn aan u den Heere, omdat ze het mocht weten, het zij dat ik leef, of het zij dat ik sterf, ik ben den Heere. Er is vanmorgen ook in ons midden een zuster der gemeente. En het was haar een innige behoefte des harten om uw naam te danken, dat haar onder een zulke ernstig ingrijpen hebt gezegend, heren. En dat gij bij aanvang deze operatieve handeling tot genezing hebt willen wenden. Wat zal zij vanmorgen met Gods gunsten overlaan, u den trouwen Heer voor genezing, ook dat, heren. Maar voor die genade, vergelden genade, heren. Wat heeft het niet verdiend? Als ze naar verdiensten behandeld, als maar, heren, dat heb je niet gedaan. Je hebt genade voor genade ook aan haar weer bewezen. Ook daarin dat ze redelijk hersteld is. Ach, wij bidden van u dat ze maar een diep dankbaar hart mag ontvangen, heren, want we zijn niet dankbaar. We denken alleen aan de weldaad, maar wij zijn niet dankbaar in u den weldoener. Ach, leer dat maar, heren, dat moet zij, dat moeten we allen leren. Want de werkelijke dankbaarheid is voor u aangezegd. Wek dat en sterk dat door uw geest ook in haar leven, opdat in toekomstdagen zij heilig door u het levenspad mogen gaan. Heren, wij willen gedenken aan uw kerk op aarde, aan uw ganse Sion, dat op deze dag bijeen is, waar ze met elkander zullen samen zijn in de ordeningen van uw woord en van uw geest, waar uw kerk zich stelt onder de majesteit van dat woord, naar de heerlijkheid van den Christus en dien gekruist, van zijn bloed en van zijn gerechtigheid, verkondigd wordt, o God. Laten we daar in gemeenschap der heiligen door den Sabbat vieren. Zegen dat u al uw knechten die in uw naam staan, ook hem die den mond tot u opent, wil hem zelf de kwamen, heren, ondersteuning schenken naar lichaam en geest. Laat hem door uw geleid en door uw gewijd, ook bij dit uw woord, indachtig worden. Over al de dingen waarvan dit woord ons spreekt, op wat we elkander stichten mogen, en we de blijdschap kennen om uw woord te verstaan, uw gangen te kennen en te volgen, en uw toekomst te vermijden, Heer Jezus. Gedenk aan ons land en aan ons volk en aan ons vorstenhuis, als gij groten der aarde ook in het midden van ons volksleven wegneemt, Heere. Laten wij mogen weten dat bij al wat voorbij gaat, o God op aarde, gij blijft. En dat bij alle wankeling der natiën, bij alle beving der volken, bij alle angst der toekomst, gij de toevlucht zijt voor een volk, dat op u den Heere valt en niet beschaamd zal worden. Leer dat aan ons Nederlands volk, dat ook weer een boodschap ontvingen en sterven van een van haar groten. Heren, wij bidden van u, laten er nog mannen zijn die als hij over een gebogen Bijbel kunnen zitten, met gevouwen handen en met tranen in stilte voor u. Laten er nog mannen zijn die u, o God, leren vrezen en kennen. Gedenk aan de nodige wereld, overal land. Aan die grote leiders in het staatkundige en politieke leven, heren, van wie zoveel gevraagd wordt in zijn bange dagen, er is zo weinig nodig op de wereld staat, in moorddadig gevlammen. Bewaar ons voor zulke schrik, en geef waar de spanningen al groter worden in deze wereld, geef dat er klaarheid en duidelijkheid nog overeenstemming komen over machtige en moeilijke vraagstukken, heren. En laten wij bij al wat hier is, en bij al wat dreigt te komen, laten wij dit weten. Zo gaat het midden door de nood en de vlammen pijn van de wereld, naar de grootheid van Jezus' toekomst. Heere, geef ons brandende lampen om zijn dag te groeten, zijn komst te verbeiden, zijn naam te eren. Dan zullen we een leesbare brief van de Heere Jezus Christus mogen zijn. Barmhartige God en Vader, wilt gij ons verhoren aan ons onze zonden in het bloed van Christus genadiglijk vergeten. Amen. We willen zingen op Psalm 22, de versen 12 en 14. En terwijl we dat zullen zingen, zal u gelegenheid gegeven worden om uw begaven goden en zijn dienst te mogen toewijden. God zegen u met uw gaven. Gij die God vreest, gij allen prijst en heer, dat Jacob's zaad zijn grote naam vereer. Ontzie hem toch, o Israël, en leer vertrouwen wachten. En dan vers 14, heer lang gedenkt hier aan het wereldrond. Haast wendt het zich tot God met hart en mond. En waar men ooit de wildste volken vond, zal God ontvangen. En wat er dan verder volgt, Psalm 22, de versen 12 en 14. Ik ga dan bij dit tekenschrift van de levende wateren uit Jeruzalem met u denken over de toekomst van de kerk van Christus. Wij kunnen deze tekst heel makkelijk volgen als u even wilt opletten hoe dat beeldschrift hier verder wordt uitgetekend, zou ik kunnen zeggen. Allereerst kunt u letten op de oorsprong van deze levende wateren. Dat is Jeruzalem, uit Jeruzalem. Dan kunt u letten op de richting die deze wateren, levende wateren gaan. De helft naar de Oostzee en de helft naar de Achterste Zee. En dan kunt u letten op de duur van deze wateren. Die zullen des zomers en des winters zijn. Ja. Het was voor enkele maanden dat twee grote staatslieden in Wenen bij elkander kwamen om over de problematiek van deze moeilijke tijd met elkander te spreken. En nu het resultaat. Na een tweetal maanden. Ik denk wel eens, ze waren samen in Wenen. Maar het is werkelijk om te wenen. Als men denkt aan wat het resultaat van die bespreking is. Geworden. Hoe komt dat nu? Hij, de grote staatslieden, zeggen dat ze met de beste bedoelingen de wereldtoekomst aftasten. Ik wil beginnen met aan die bedoelingen niet direct te twijfelen. Bedoelingen. Maar ik moet hen wel zeggen, met de hand op deze oude Bijbel, dat ze bezig zijn aan een verloren zaak. Ik weet heel goed dat vele duizenden hiermee niet eens zijn. Maar mijn oude Bijbel zegt mij dat deze wereld geen toekomst heeft. Deze wereld, de schrift zegt mij, de gedaante, het schematische van deze wereld gaat voorbij. Dat wil zeggen, de boel gaat toch stuk. Hebt u wel eens opgemerkt, wanneer u de openbaringen leest, het boek der toekomst, dat in dat boek ons getekend wordt, heel de wereldsituatie die kapot gaat. In heel den gang der benauwing, waarvan gans dit boek der van de Bijbel spreekt, ziet u dat het allerlaatst is een verloren zaak. Want dan staat er Babel, ze is gevallen, ze is gevallen, ze is gevallen. Het beeldschrift van de toekomst der wereld, die met al haar cultuur en met al haar uitvindingen heen schouwt naar haar eigen val en bezig is om zichzelf omhoog te brengen. Want de cultuur van de tegenwoordige tijd vermoordt haar uitvinders. En u ziet het opmerkelijke. Als er dan staat dat alles valt, omdat alles tegenvalt, dan staat er van het lam dat staat, dat valt niet. En ik zag het lam staande, als alles valt, is er één die staat. En met die ene, wat staat er dan nog meer? En met dat ene staan er 144.000 van den Sion. Ze staan. De wereld gaat kapot. Trots Kennedy of trots Khrushchev. Of misschien door Kennedy en door Khrushchev. Maar de wereld gaat kapot. Maar de kerk van Christus staat, het lam staat. Want de toekomst is aan de Christus, niet aan de christenen. We hebben geen kerk van christenen, want christenen vallen ook tegen. Christenen vallen ook tegen. Ons werelddeel wordt een christelijk werelddeel genoemd. Maar het staat daar ten schande van heden en Mohammedan. Christenen vallen tegen. Het christendom valt ook tegen. Dat devalueert naar alle kanten. Maar de Christus Gods valt nooit tegen. En nu hebben wij geen evangelie van christenen. Maar we hebben een evangelie van den Christus Gods. Van de toekomst der eeuwen, van hem, die wij wachten aan het eind der tijden. Zijn zaak alleen is waard om gedacht te worden en die te verwachten bij al wat stuk gaat. Dat ik u hier aan herinner, is hierom. Omdat ook in het Oud-Testamentisch blad ons over die waarde, over die toekomst, over die werkelijkheden gesproken wordt. Want de werkelijkheid, vrienden, laten we dat goed begrijpen, is niet dit wat u ziet en wat u telt en wat u meet. Ik moet het eerst zien, zeggen de mensen. En ik moet het eerst schrijven met mijn 10 vingers. En dat is de werkelijkheid. Nee, dat is de werkelijkheid niet. Er is een werkelijkheid achter de werkelijkheid. Dat wil zeggen, de zichtbare dingen zijn niet de blijvende. Maar de zichtbare dingen zijn beeldschrift van de onzichtbare. Het tijdelijke is beeldschrift van het eeuwige. En zo ook het relatieve van deze tijd is beeldschrift van het absolute. En zo is de mens beelding Gods. Gij zijt van Gods geslacht. Maar dat zien wij niet. Dat ziet die dokter niet die daar met zijn mes uw maag een stuk van wegneemt. Of ik weet al niet wat meer, die staat alleen maar bij zijn operatie, daar heeft hij een stuk vlees. Maar achter die werkelijkheden staat de eeuwige werkelijkheid. De mens van Gods geslacht. God staat in alle dingen. Maar God staat nog veel meer achter alle dingen. En daarom niet de dingen zelf. Maar wat achter de dingen staat, dat is de werkelijkheid. En zo wordt al dat tijdelijke van beneden een roepstem om naar het eeuwige te zoeken. Dat heeft Zacharia verstaan. Heeft verstaan iets anders dan de Jood van zijn dagen. De Jood van zijn dagen. En dat kunt u nog lezen van de discipelen van Jezus. Van de discipelen van Jezus op de Olijfberg zitten daar bij Jeruzalem. Dan kijk eens op die mooie stad. Die mooie stad. En die mooie tempel. En datgene wat ze daar kunnen zien. En wat ze daar kunnen zien, dat is toch zo prachtig. En dat is toch zo mooi. En dat is toch zo schitterend. En dan zeggen ze tot Jezus, Heer, ziet eens hoedanige stenen. En hoedanige tempel. En hoedanige gebouwen. Wat een pracht, hè. En Jezus zegt, is dat het? Ga je daar naar kijken? Weet goed dat de dag zal komen dat geen stenen veranderen zal gelaten worden. Jeruzalem staat daar wel, zeker, maar bedenk dat het alleen maar spiegelbeeld is van de werkelijkheid. Jeruzalem, dat boven is, dat is Gods stad. En daarom krijgt dit woord van de tekst zo'n beeldschrift. Als daar staat van wateren uit Jeruzalem. Dan moet je maar niet blijven hangen aan die stad daar alleen. Natuurlijk ook wel. Maar dan moet je achter die dingen wat anders zien. Wat meer zien. Wat verder zien. Er is een spreekwoord dat zegt, ach, je moet er eerst maar uit achter komen, zeggen de mensen. Je moet zomaar de dingen niet aannemen. In het gewone dagelijkse leven ook, hè. Je moet er eens leren achter kijken. Dan zie je toch. Zo is het hier ook. Je moet er eens achter komen. Je moet er eens achter kunnen kijken. En dan vind je andere werkelijkheden dan alleen maar datgene waaraan de mentaliteit zich verkleedt en verhangt. Dat ik hier niet misgrijp. Nou. Kunt u zien, wat noemen. In Zacharia 12 bijvoorbeeld. Moet u eens horen, heb u weer. Zacharia 12, vers 10. Heet je het over het huis van David? Dat is voor de Jood alles. Het huis van David, wat een goeie man. Dat was iets groter. Dat zal in zijn tijd de koninkrijk en de Israël nog eens oprichten. Zacharia zegt, er is wat anders. Over het huis van David, over de inwoners van Jeruzalem, zal ik uitstorten den geest der genade en der gebeden. En ze zullen aanschouwen mij die zijn doorstoken hebben. Wat anders. Geest der genade, geest der gebeden. En hetzelfde vind je bijvoorbeeld in hoofdstuk 13. Ja, in hoofdstuk 13, dan krijg je weer zoiets, ja. Als je het achtste vers leest in hoofdstuk 13. En het zal geschieden in het ganse land, spreekt de Heere. Twee delen daarvan zullen uitgeroeid worden. Hoort gij wel? Maar er blijft altijd nog een overschot. En dan staat er, en het zal den geest geven, maar het derde deel zal overblijven. Groot deel valt weg, maar er blijft toch nog een deel over. En dan moet je niet denken dat het makkelijk zal zijn om over te blijven. Om in die wereld te vertoeven die wij tegengaan. Het zal niet makkelijk zijn om de overwinning te behalen. Om de toekomst van Christus te zien gloren. Hoort maar. En ik zal dat derde deel in het vuur brengen. En ik zal het louteren. Gelijk men het zilver loutert. En ik zal het beproeven gelijk men het goud beproeft. En het zal mijn naam aanroepen. En ik zal het verhoren. En ik zal zeggen, het is mijn volk. En dat volk zal zeggen, de Heere is mijn God. Hoort gij wel? Wat een rijk woord, hè? God zegt eerst, het is mijn volk. Hij zet er zijn stempel op. Dat komt uit het vuur. En dat komt uit de beproeving. En dat volk zal zeggen, de Heere is mijn God. En zo spreekt achter al dat tijdelijke en in al dat tijdelijke, dat eeuwige, dat blijven, dat geestelijke, die realiteiten, die voor God alleen tenslotte maar waarde hebben. Gods geest getuigt met onze geest, dat heeft alleen maar waarde voor God. Al dat andere, dat gaat voorbij. En vandaar nu ook, als je die gedachten vast kunt blijven houden, kunt je begrijpen dat die uitdrukking wateren uit Jeruzalem niet maar hebben alleen de zin dat je aan dat aard Jeruzalem mag denken. Ja, natuurlijk ook. Gij moet ook aan Jeruzalem denken, natuurlijk. Want het is beeldschrift. Het zijn achtergronden hier, dit aard Jeruzalem. Jeruzalem is een wondere stad op aarde, vrienden. Jeruzalem. Er is geen stad die meer kan genoemd worden de stad op aarde te zijn dan Jeruzalem. Jeruzalem is een stad van vandaag en een stad de eeuwen die achter ons liggen. Het is een stad die verwoest is en niet verwoest kan worden. Het is een stad waarnaar miljoenen vandaag aan den dag kijken. De Mohammedaan kijkt naar Jeruzalem. De Jood. Er is geen stad op aarde dat hem meer inspireren kan dan Jeruzalem. Kent gij het lied van de Sionisten? Als ze met elkander samenkomen en elkander oproepen voor Jeruzalem. Als ze zingen en denken in Jeruzalem. Dat lied dat ze met zoveel hartstocht en bezieling altijd met elkaar zingen. Joden, zolang op aarde nog een Jood blijft voorbestaan, die het Joodse hart bewaarde, kan de hoop niet ondergaan. Deen de hoop zal nimmer sterven, die ons volk houdt opgericht, om het land weer te beërven, waar Jeruzalem ligt. Jeruzalem, hoeveel honderden en duizenden christenen, kijk je niet naar Jeruzalem heen. Jeruzalem is een wonderwereldstad geworden. Trots Engeland. Trots de Arabische Liga. Trots de tegenkanting. Is Jeruzalem geworden het middelpunt van een wereldvraagstuk. Hoe komt dat toch? Ze hebben allemaal met alle kracht gewild om de Jood er buiten te houden. En die staat vandaag aan de dag er middenin. Hoe komt dat toch? Omdat God historisch schrijft. Niet Kennedy. En niet Khrushchev. God schrijft historisch. En nu roept hij Jeruzalem op. In het laatst der dagen. Om zijn stad weer te zijn. Om den Jood daar weer te brengen. Zie. Heb je wel opgemerkt. Wij kennen alle steden der oudheid alleen uit het puin. Denk aan Memphis. Als we willen andere steden der oudheid waarin de archeologen graven in dat puin. Maar Jeruzalem niet. Jeruzalem staat vandaag en de dag nog op de stad van glorie en van toekomst. En daarom, Jeruzalem is een wonderen stad. Een stad waar de tempel stond, waar de offeranden waren. En waarop God met welgevallen je neer kon zien. En daarom niet Bethlehem, daar is Jezus geboren. En niet Nazareth, waar Jezus werd opgevoed. Maar Jeruzalem is een beeldschrift van de stad die blijft. Jeruzalem dat boven is, staat er. Het welk is ons allermoeder. Wel u, uit die stad, waar de tempel staat. Waar het voorhof is, waar het altaar is, waar de offeranden zijn. Waar een God spreekt van vergeving en van genade. Dat het beeldschrift is van dat Jeruzalem, dat daar boven is, Want ook de tempel is de Heere God is haar tempel in het lam. Maar ook het offer is het lam. Waar ook de stromen zijn van het levend water. Die voorkomen uit den troon van God en van het lam. Hoort gij wel? Niet in de wereld van beneden. Jeruzalem is een beeldschrift van de wereld van boven. Die voorkomen uit den troon van God en van het lam. Het zijn geen wateren. Die klateren uit die wereld van de ijdelheid deze mensheid. Zie, als ik daaraan denk vanmorgen, vrienden, dan hoor ik wel stromen bruisen en klateren. Dan zie ik wel duizenden en duizenden die aan de boorden van die stromen der ijdelheid staan. Dan hoor ik ze wel zingen. En die stroom van de gouddochter, van de wellust en van de begeerlijkheid. En van wat niet al die altijd roepen en altijd vragen nog meer. Want laten wij dat nooit vergeten. Jonge mensen, laat ik je dat eens mogen zeggen. De wereld heeft veel aan geneugten om jullie allemaal te paaien. En je mee te tronen op die velden van verleiding. Ach, die wereld heeft zoveel. Wat ons kan prikkelen. Wat onze dromen kan vullen. Wat onze speculaties kan aanwakkeren. Wat onze begeerlijk is. Die wereld heeft zoveel. Maar die heeft niets om een mensenziel in het diepste diep van haar nood werkelijk te bevredigen. Heeft ze niets. Dan gooit zij den mens naakt uit aan den dijk. Dan zie ik de honderden en de duizenden vandaag aan den dag die al die stromen der ijdelheid zich baden en die straks moe van het zondige, maar nog niet moe van de zonde. Arm aan de wereld, maar nog niet dood aan de wereld. Ten ondergaan in de gang deze benauwing. Maar deze wateren, die hebben geen oorsprong in die wereld van beneden. Die hebben de oorsprong in de gemeenschap van de levende God wateren. Voorkomen uit den troon van God en van het Lam. Hoort gij wel, die beide. Dat is de Vader en den Zoon waaruit de volheid van de levenskracht van de levende God voortvaart. Dat is de eenswezensheid van het Lam en van hem die op den troon zit. Ik was in het voorjaar, was ik in Oostenrijk. En Oostenrijk, gelijk gij weet, dat is een Rooms land. Ik kan daar bijna geen protestante kerk vinden. En die kleinere plaatsen helemaal niet. Grotere plaatsen nog wat. Anders. Dan kom ik langs een Roomse kerk, een kerkhof. En daar zie ik de voorstelling van de drie-eenheid. Van den geest. Van de levenskracht dus. Die uit den vader en den zoon. Frankel. Dat zag ik eerst op dat stuk een oude man, een lange grijze baard, een oude man. Daarna stond een jongeling in de kracht van zijn leven. En die oude man legde dan zijn hoofd op de schouders van de jongeling. En daartussenin de beelding van de Heilige Geest. Ik noem dit een aanslag op het christelijk geloof. Want waarin ook christenen uit allerlei soort van kerken onderscheiden zijn. Hierin zijn ze één, zullen ze nog christen zijn. En de oude belijdenis van Chalcedon enzovoort vasthouden. Dat ze vasthouden de eenheid, de wezenseenheid. Van den vader en van den zoon. En hier heb je de meerdere, dat is de ouderen en de mindere, dat is de jongere. Hier heb je het gesubordineerd zijn van den zoon. Dat mag niet, dat kan niet. Dat is wezenlijk in strijd met het christen zijn. Want de diepte van het wezen God bestaat juist daarin. Dat er geen wezenlijk onderscheid is tussen den vader en den zoon. En daarom zegt Christus die mij gezien heeft en Vader. En daarom gaat van den Vader en van den Zoon uit alle levenskracht en alle levensschool en alle levensroep. Alle levensroep van den Vader en van den Zoon uit. Zie, wanneer die levende wateren ons beginnen te grijpen, hè? Dat wil zeggen, wanneer die levenskracht ons gaat dragen, gelijk die wateren die altijd dragen, wanneer die ons gaan aanraken, dan komt er in u en mijn leven beweging, vrienden. Wat is dat, dominee? Dan komt er uit den levende God een schreeuw naar den levende God. Want gelijk die wateren uit God voortstromen, zo dragen die wateren ons naar God heen. De eerste levensschreeuw van een mens, die waarachtig nieuw leven, levende wateren, die nieuw leven leert kennen, is dat hij goed gaat geloven.
Maar nee. Helemaal niet. Je leeft tegenwoordig in een wondere tijd, vrienden. Uit de aard der zaak zitten natuurlijk de verschillende commissies en deputaatschappen, ook met verschillende kerken, en dan treft mij dat altijd, dat al die mensen me vertellen, ja.
Wij zeggen ook, geloof en bekering, dat moet je preken, geloof en bekering.
Ik heb laatste keer gezegd, ja natuurlijk, moet je ook geloof en bekering preken, maar moet er niks anders gepreekt worden? Geloof en bekering. Wat zegt onze beleidnis? Niet wat zeg ik. Daar heb je tenslotte niks mee te maken. Of wat zegt u, daar heb ik tenslotte ook niks mee te maken. Niks. Wat deze en gene zegt, over dit en over dat, dat kan me tenslotte weinig schelen. Wanneer we als theologen met elkaar samen zijn, dan kunnen we disputeren en redeneren en concluderen en filosoferen, man. Dan kun je in theologisch zit zo makkelijk met elkaar den degen kruisen. En dan ga je uit elkaar en dan zeg je, we hebben het werkelijk gewonnen. Maar daar gaat het tenslotte om, joh. Het gaat tenslotte hierom, wat zegt onze gereformeerde belijdenis? Zegt hij ook van geloof en bekering? Is dat het eerste? Wanneer God een mens aanraakt, is dat het eerste? Dat zeg ik niet. Dat staat in de belijdenis. Ik keer het om. Het is niet geloof en bekering. Het is bekering en geloof. Dat verandert. Bekering en geloof. Dat zegt mijn belijdenis. Dat zegt mijn belijdenis. Die spreekt in de Duitse leer is het drukkelijk dat God het evangelie zendt tot alle volken en dat het moet worden verkondigd en voorgesteld met bevel van, niet van geloof en bekering, maar met bevel van bekering en geloof. En wat verstaat onze beleidenis dan ook onder bekering? Wat is dan bekering? Is dat dan dit dat je naar de kerk gaat? En dat je geregeld aan tafel maakt, avondom? Ja, dat hoort er misschien wel bij, maar dat is de aanvang van de bekering niet. De bekering die we alle moeten leren kennen, vrienden. En of je dan praat van een Saulusbekering of van een Timotheusbekering, zijn ook van die onderscheidingen die van mij zo weinig zeggen. Een bekering zoals de belijdenis die zegt, hè, die niet aan het geloof vooraf gaat, laat u goed op, maar die altijd met het geloof gepaard gaat. Met het geloof komt het best in orde, vrienden, heb ik wel eens gezegd. Met ons geloof komt het best in orde, als het maar met de waarachtige bekering in orde is. En wat is dat dan, die bekering? Dat zegt de beleidenis, dat moet ik niet zeggen. En dan zegt de beleidenis mij dit. Als God die ware bekering in dat volk werkt, zo is het. Dat hij niet alleen in het evangelie hun uiterlijk doet prediken. Het is maar niet een boodschap, alleen geloof in bekering.
uiterlijk doet prediken, hun verstand krachtiglijk door de Heilige Geest verlicht, opdat ze recht zouden verstaan en onderscheiden de dingen die des geestes God zijn. Het is alleen maar niet een verlichting van het verstand. Het is alleen maar niet een boodschap. Nee, een bekering, zegt de beleidnis. Maar, dit is bekering. Hij dringt door tot in het binnenste delen des mensen. Met de krachtige werking des zelf wederwarende geest. Hij opent het hart dat gesloten is. Hij vermurt dat hart is. Hij besnijdt het onbesneden is. In den wil stort in nieuwe hoedanigheden. En maakt dat die wil, die dood was levend wordt, die boos was goed wordt, die niet wil, niet met haar daad wil, die wederspannig was, gehoorzaam wordt. Ben je het daarmee eens? Dat is bekering. Dat is de schreeuw van een ziel naar God en die gelooft vanzelf. Ik hoef de mensen niet zo op te dringen, je moet geloven. En je moet vooral dit, je moet vooral dat doen. Als dat een waarachtig levende ziel, een levendmakende geest, gelijk onze beleidenis zegt, wanneer de kracht is er levende water ons heeft aangevoerd. Ach vrienden, dan is het er vanzelf uit dat er een schreeuw is naar de levende God. En dan kan ik God kwijtraken natuurlijk, maar dan heb ik pijn aan God als ik hem kwijt ben. Daarom heb ik hem nog niet, maar ik heb pijn aan God als ik hem kwijt ben. Gelijk en Maria zeggen, Heere, ze hebben hem weggenomen en ik weet het niet meer. En dat is een waarachtige bekering, die niet iets, die niet maar deze of gene, maar die wij allen moeten leren kennen, zal het waarlijk een werk des wederwarenden geestes in ons worden, vrienden. Dan zal ons scheepske, wanneer ik nog eens denk aan het beeld van die levenskracht en van die levende wateren, dan zal dat scheepske van ons leven niet vastzitten op zandbank en klif, maar gelijk wateren optillen en gelijk wateren ons voortstuwen, zo zal dat levensscheepje van u opgebeurd en opgetild worden van de enige zandbank in klippen neer en weer heen gedreven en heen geleid worden naar zijn oorsprong heen, naar een God des levens heen. God des levens, ach wanneer zal ik naderen voor uw ogen, in uw huis uw naam verhogen. Ach, daar valt Gods kind bij, wanneer het gehoord van die hart ontduivende en hart veranderende genade, die om den Heere leert schreien en blijft schreien. Want het rechtgeaarde kind, dat blijft vragen naar zijn vader en moeder. Al kan het soms zijn vader en moeder wel eens verdriet doen. Maar het rechtgeaarde kind, dat geboren is, dat blijft schreien naar zijn vader en naar zijn moeder. En heeft pijn wanneer het zijn vader en moeder eigenlijk verdriet doet. Al zegt soms dat kind het niet eens. Maar heeft toch pijn. Wat is dat? Dat is het geheim van het innerlijk doorleven. Wat niet een mathematische figuur is, maar wat gang dat ziel door leven is doordrenkt. En zo gaat het nu ook om de werking uit den Heilige Geest. Die drenkt ons in de mate van de welste des Heeren, Heeren. Om het blijdschap den Heeren te gaan dienen en te leren dienen. Zie, dat is iets van die levende wateren die uit Jeruzalem vliegen. Uit de gemeenschap des levens, uit de volle klaarheid van den drieënige God. Wateren voort over den troon van God en van het land. Oostvoort. Richting. Oostzee. Achterste zee. Natuurlijk moeten wij bij een dergelijk beeldspraak ons kunnen voorstellen waar de profeet zich bevindt. De profeet bevindt zich in Jeruzalem. Of althans in het land van Canaan. En hij spreekt van Jeruzalem. Dus de gedachtesfeer ligt in dat land. Dat zal iedereen duidelijk zijn. Wij moeten ons dus bij de benamingen van Oostzee en Achterse Zee ook enigszins kunnen realiseren hoe de adreskundige ligging is van wat de profeet hier bedoelt. De Oostzee. Jongens en meisjes, waar ligt de Oostzee? Jullie hebben misschien eindexamen gedaan zo, of toelatingsexamen gedaan zo. Rulo, of iets meer. Waar ligt de Oostzee? Oh, zei de domen, dat weet ik wel. De Oostzee, dat weet ik. Die ligt daar in het noorden van Europa. Daarbij bij Denemarken, bij de Scandinavische eilanden en zo. Inderdaad, alleen de Oostzee, daar heb je gelijk in. Dat is de Oostzee, dat is zo. Maar die Oostzee wordt hier zeker niet bedoeld. Die wordt inderdaad toch een gans andere bedoeld. Een gans andere. Wij moeten ons, als wij dit kunnen realiseren, dan moeten we ons kunnen voorstellen het land van Canaan. En dat land van Canaan, dat had een zee, gelijk gij weet. Een zee. En die zee die lag in dat land, zo ongeveer in het midden. En wanneer dan een Jood naar het oosten keek, dan had hij een zee voor zich. En die zee die hij voor zich had, die noemde hij dan de Oostzee. Dat was de Dode Zee die in het land van Palestina was. De Dode Zee. Had hij nog een zee achter zich? Maar die eerst, dat was de Dode Zee. De Oostzee, want hij keek naar het oosten en hij zag daar die zee. Nu gaan die wateren gaan eerst naar de Dode Zee. Dat wil zeggen, van Jeruzalem uit zal de wet gaan. Van Jeruzalem uit wordt de kerk van Christus gebouwd de eeuwen door. Daarom blijft Jeruzalem de eeuwen door ook. Van Jeruzalem uit gaat de boodschap des levens tot de volkeren. En dan worden die wateren van de Dode Zee worden beroerd, staat er. Ze worden beroerd. Ze blijven niet meer een dode massa, zou ik willen zeggen. Maar er komt leven, er komt actie in. Ik denk hier aan het beeld van het Joodse volk dat in doodsformalisme opging. Dat in dat doodsformalisme zich aankleden. Maar als daar Gods geest gaat werken, dan komt er beroering en ontroering. Er is zoveel formele godsdiensten. Er is zoveel van die buitennissigheden die voor God geen waarde hebben. Er is zoveel van die buitenkant die wij moeten kwijt worden om de binnenkant van ons eigen leven beter te leren kennen en te leren onderscheiden. God vraagt niet naar de buitenkant, maar naar de binnenkant. En wanneer dan dat leven geraakt wordt van binnen, vrienden, dan wordt het, mag ik het zo eens zeggen, dan wordt dat leven, dat wordt wel sprekend. Dat wordt wel sprekend gelijk, ja, hoe bedoel ik dat nu eigenlijk? Dat wordt wel sprekend, daarmee bedoel ik natuurlijk niet dat je allemaal de gaven ter welsprekendheid krijgt. Dat natuurlijk niet. Ik denk dat er heel wat kinderen God zijn die niet direct zo precies kunnen vertellen hoe het daar van binnen hun ziel doorleven is. Maar ik bedoel met welsprekend zijn dat we een stem voor den Heere hebben. Een stemgeluid der ziel. Al was het maar het gebied van de zwaluw en het gekerf van de duif. Maar een stemgeluid der ziel dat om den Heere en onze Heilheer smeken. Dan gaan wij breken met al dat formalisme. Dan gaat stuk al die buitenkant van ons leven. Dat is allereerst dit. Dan de achterste zee. Dat is achter. Wat ligt er achter? Als je nu kijkt naar het oosten. In het Kandan Kanan. Dan kijk je naar achteren. En dan heb je daar die Middellandse zee. Die Middellandse zee is de zee die het land van Europa ontspoelt. Ons werelddeel. Over de Middellandse Zee kwam het eerste boodschap naar deze wereld. Vandaag aan de dag, zou ik willen zeggen, zijn deze woorden in uw oren verwoond. De boodschap des levens is gekomen naar de Achterse Zee. Paulus werd het allereerst op de golf van die Achterse Zee, van die Middellandse Zee gedragen. En werd gebracht naar Filippi en naar Athene en naar Rome en naar Spanje. Daar begon het te lichten. Daar is het gaan dagen voor ons werelddeel, daar bij die Achterse Zee. Daarbij die Middellandse Zee. En van daaruit ging de boodschap ons werelddeel door. 20 eeuwen lang. En wat is er nu van kerk en wereld? Wat is er nu van het christendom van dit werelddeel geworden, vrienden? We zijn bezig om elkander geniaal te vermoorden. Wanneer je nu weer leest van Khrushchev, dat is niet om te lachen. Dat is niet om te lachen. Ik neem aan dat er wat grootspraak bij deze man is. Maar het is heus niet om te lachen. Wanneer hij daar zijn astronaut heeft die hij daar onder de wereld laat slingeren en zegt wat ik wil. Dan werp ik een bom op Amerika. Dat gans Amerika zal voelen dat ik er ben. Inderdaad vrienden. Dat is ons wereld in Europa geworden. Zo zijn we nog plaats. Ondanks het evangelie. Al meer en al meer in strijd tegen elkander en met elkander. En zien we zien der ogen. Jammer genoeg dat ik het zeggen moet, maar zien wij zien der ogen. Dat al meer en al meer. Dat christendom ontvalt aan zijn staat. Wat blijft er van het kerkelijke leven over? Heb je de berichten gelezen van de laatste volkstelling? Heb je gelezen wat er langzamerhand woelt, ook onder ons eigen volk? Hoe daar langzamerhand is een afval van groot kerkelijk leven. En dat is altemaal hierom. Omdat wij al meer naderen wat ik zou kunnen noemen die grote afval der tijden en der volkeren. Maar God gaat door. Een derde deel heb ik u voorgelezen zal toch behouden worden. En wel gelukzalig het hart. Dat te midden van die wereld ween blijft staan. En blijft wachten. En blijft uitzien en blijft hopen op hem die de toekomst der tijden is. En straks zal het zijn, gij mocht het lied der hopen met elkander zingen. En de toekomst in kinderlijk hopen afzoeken. Laat al de stromen vrolijk zingen. De handen klappen naar omhoog. Het gebergte vol van vreugde springen. En huppelen voor des Heeren hoog. Hij komt om de aarde te richten, de wereld in gerechtigheid en ook om het volk, al het volk. Daar een breed geweld moet zwichten, de zaak gaat kapot, wordt in rechtmatigheid geleid. 98 vers 4. Des zomers en des winters zijn. Men zou een oosterling moeten wezen en geen mens van dit kille westen om de waarde van zulke tekenschrift te leren verstaan. Des zomers en des winters. Er is niets had de oosterling meer waardeerd dan het bezit van waar. En er is niets waar hij menigmaal meer om vraagt dan om waar. Ik was in Zuid-Afrika en ik sprak daar iemand in het binnenland die mij vertelde dat er in maanden en in maanden geen water was te verkrijgen. Dat kunnen wij hier niet begrijpen. We hebben in de regen veel te veel water. Maar dat je hier leest, onder alle keerkringen, onder alle wisselende omstandigheden, des zomers en des winters, op zonnehitte brand, omdat het kille, kille noordenwind waait, des zomers en des winters de wateren, zullen er altijd, wat wil dit nu zeggen? Dat wil dit zeggen. God houdt zijn werk in stand, te midden van de nood der wereld en der tijden. Dat wil het zeggen. Hij laat niet varen het werk zijner handen. Het derde deel zal overblijven. Ik denk aan Jeruzalem. Jeruzalem valt in puin. Maar de wateren blijven. De woordschavotten worden gebouwd. Maar de wateren blijven. De pijnbanken worden aangeschroefd. Maar de wateren blijven. De donkere tijden naderen. Maar Gods geest gaat door. Wat ook wentelt en wat ook wisselt in u en in mijn leven, mijn broeder en zuster. God laat zijn volk niet verlegen staan. Hij houdt zijn hand aan zijn eigen werk en aan zijn eigen kerk. En hij doet dat, gelijk hij ons in zijn woord toe zegt. Ik doe dat niet om iemand wil, maar ik doe dat om mijn naam en om mijn verbond wil. Wat is het heerlijke dat te mogen weten. Het gaat ons soms zo, volk van God, dat we zeggen, Heere God. Wat moet er nog van me worden? Heb je dat wel eens, vrienden? Dat je zulke neerslag in je geestelijk doorleven kent. Dat je soms zelf niet weet van wat er van je worden zal. En dat je daar in je ziel doorleven hebt. En je zegt, Heere God, ben ik er wel een van. Want of er nu al miljoenen zalig worden, ik behoor er niet toe. Of er nu al velen komen van oosten en westen, ik ben niet één van die velen. En als je dan ziet op jezelf en op je afmakingen, en op wat dat soms voelt in je ziel en in je denken, en als je soms let op je gebedsleven, en op die druk van zoveel wat ons verder van den Heeren doet zijn en wentelen nacht, wat kunnen er al omstandigheden in het leven van Gods kinderen zijn, waardoor er een zekere neerslag in hun geestelijk doorleven is. Wat dan, wat dan? Waar moeten we het dan aan opbeuren? Toch niet aan onszelf? Toch niet meer aan onze oefeningen? Toch niet meer aan onze bevindingen? Want die veroordelen ons veel meer dan ze ons vrijspreken. Waarom moeten we ons dan opbeuren? Ik zou zeggen, ach, dan moeten we ons opbeuren aan dit woord. Zij zullen des zomers en des winters zijn, Heere. Gij verlaat uw herdeel toch niet. Wel gelukzalig een hart, dat het telkens en telkens maar weer op den Heere blijft wendelen. En die de dichte verstaat, God is een toevlucht voor de zijde, hun sterkte als zij door droefheid kwijnen. En nu sprak ik u over de wateren. Er zijn er zoveel, ik weet niet hoeveel hier, ik hoop van niet veel, maar er zijn er zoveel die dicht bij de wateren gestaan hebben. En straks, ik lees van een man die ook zo dicht bij deze levende wateren stond, die een kind des verbond was, en die straks er was, waar een druppel koud water niet was te ontdekken. Ik hoop niet dat ik van één uur zijn toekomst zou moeten genoemd hebben. Dicht bij de deur en toch erbuiten. Dicht bij de grenzen van het koninkrijk God en nooit erbinnen. De naam dat we leven en toch dood. Heere, doorzoek me en kent me en zie onder een schadelijke weg bij mij zijn en leef u op de eeuwige dag. Er is een volk dat trots allerlei veroordelingen rondom zich en in zich toch den Heere kent tot zijn sterkte, tot zijn toevlucht. Dat weten dat zijn God heeft. Vooral dan in dagen van benauwing. Vooral dan in dagen van smart en van druk. Zie, daar komen tijden in het leven van Gods kinderen. Dat ze eerst recht goed weten. Wat de Heere is. Als een toevlucht en sterkte. In het gewone alledaagse leven glijdt ons dat soms zo als iets gewoons voorbij. Maar er moeten tijden in ieders leven zijn. Dat u op gans bijzondere manier weer eens gesterkt wordt in de Heere. Daar moeten op in uw leven steden de gedachtenis leggen. Gelijk ieder van Gods kinderen ze kennen. Dat ze zeggen kunnen. Daar was het uur en daar was de plek. Waar ik God weer in bijzonder mocht ontmoeten. Dat is het zalig deel. Vooral Gods vromen hier beneden. Niet elke dag. Je moet nooit vromer doen dan je bent. Maar er moeten toch tijden in ons leven zijn. Dat we eens den Heere klaar en duidelijk mogen ontmoeten. En dat we eens drinken kunnen deze levende water. Zie. Wij gaan nu huiswaarts. Ik heb u in de aanvang gezegd. Alles gaat straks stuk. De wereld werkt aan een verloren zaak. Dat moet. Over het laatste woord niet. Zal zijn aan een van de staatsgrooten deze aarde. Maar het laatste woord aan hem. In wiens doorboorde handen wij lezen kunnen. Ziet, ik kom haastelijk en mijn loon is met mij. En als wij dan nog eens in Jeruzalem zullen binnengaan in Jeruzalem. Heel wat anderen in het aard Jeruzalem. En we dan de stad der woning nog eens zien zullen. Welke kunstenaar en bouwmeester God is. En we daar een rivier, een stroom hebben van het levend water. Die voortkomen de troon van God en van het land. Als daar de duizenden ontelbare scharen. Hun aangezichten spiegelen zullen. In die kristallijne diepten. Dan zal in vervulling gaan. Bij al wat valt. Dat er een volk is dat staat. Dan zullen daar. Gods blijde zangers staan, de speling op de harp en cymbel slaan. En binnen u al mijn fonteinen wezen. Amen. Heren, daar zijn fonteinen der heerlijkheid, springbronnen der zaligheid, volheid des levens, waarvan dit woord. Levende wateren ons vertellen. Ach, wij bidden van u. Geef dat we er iets van kennen mogen, Heere. Dat we iets weten wat het zegt. Dat we door de kracht deze wateren zijn gegrepen geworden. En dat ze ons dragen. En dat ze ons voeren. En dat ze ons brengen. Al dicht. Tot u, o God van Heil. Dat we het eens leren mogen. Heere, bekeer me en ik zal bekeerd zijn. Daar gaat het over, Heere. Gelijk we het daar elkander hebben herinnerd wat het is. Bekering en geloof. Die samengebundeld is de rijkdom van alle geestelijk doorleven. Wil het ons uit genade leren of tot klaarheid en versterking van ons leven schenken, Heere God. Ga nu met ons, breng ons vanavond nog samen. Heilig ons in u, den Heere. Wil ons samen in Christus gedenken. Bij al de nood van wereld en van tijden, Heere. En geef ons dat we geborgen mogen zijn in u. Den God volzalig, die in Jezus Christus blijft. En schuldvergevend vader. Amen. stem besluiten. Laat ik eerst maar iets bekendmaken. Aanstaande zondag, zo de Heere wil, zal voor de gemeente optreden dominees van der Kneef van den Helder. Dan nog iets over een... Ja, de meisjesvereniging heeft mij verzocht om bekend te maken dat zij weer samenkomt vrijdagavond om 8:00. En dat er nooit te veel kunnen zijn, wel te weinig. Wil je daar eens onthouden, meisjes? Vrijdagavond om 8:00. En dan... Een tweetal heeft de kerkraad gesteld. En wel, dominees F. Bakker van Driebergen en dominees H.C. van den End van Rotterdam. Dat morgenavond bezwaren zullen kunnen ingebracht worden bij de kerkraad. En dat zo de heren wil, ledenvergadering ter verkiezing zal gehouden worden op donderdag avond aanstaande, 's avonds om 8:00. En nu zingen we uit Psalm 87. Zijn grondslag zijn onwrikbare vastigheden, het eerste vers. Heeft God gelegd, op bergen hem gewijd. De Heer die zich aan Sion's heil verblijdt, bevindt het meer dan alle Jacob's steden en vers 5. Dan wordt mijn naam met lofgejuich geprezen, dan zullen daar de blijde zangers staan. Spelen op de harp en cymbel slaan, en binnen u al mijn fonteinen wezen. 87. Ontvang dan zegen des Heeren. De genade van de Heer Jezus Christus, de liefde Gods des Vaders en de gemeenschap des Heiligen Geestes, zij met u allen. Amen.